Het is 3 maart 2011, mijn naam is Daan de Wit, in gesprek met Albert Spits. Albert, ik heb hier een artikel voor me liggen in De Tijd van 7 februari. Daarin wordt een filosoof geïnterviewd, Johan Norberg. Hij zegt wel een paar interessante dingen. Misschien kan ik dat even 2 quotejes aan je voorleggen. Hij zegt, ik had gedacht, gehoopt, dat overheden deze crisis zouden aangrijpen om slechte investeringen te ontmantelen. Om onproductieve industrieën of falende banken te laten vallen en de weg te plaveien voor nieuwe, gezonde ondernemingen. Helaas. Ze hebben er juist alles aan gedaan die oude instellingen intact te houden. Daardoor kreeg je niet de creatieve destructie waar een crisis normaal toe leidt. Klinkt een beetje wreed.
Ja, het is wreed, maar we moeten weer even terug naar waar we toen over hadden, ongeveer bijna 3 jaar geleden. Waar ik vertelde dat waninvesteringen die gepleegd zijn tijdens hoses, door kunstmatige geldgroei, veroorzaakt ook door de centrale banken en door de overheid, die dan zorgen dat die waninvesteringen, we hebben de internethype meegemaakt, laat jaren 90, die moeten dus worden gesaneerd. De internethype is gesaneerd, daar hebben we een enorme sanering gekregen. Ze hebben de extra geldgroei laten zitten in de huizenmarkt, de vastgoedmarkt. En die is nu op dit moment aan het saneren. Maar de banken, die dus eigenlijk failliet zijn, die hebben ze dus niet gesaneerd. Die worden kunstmatig in stand gehouden. De Japanners deden precies hetzelfde begin jaren 90. En 20 jaar later zien we nog steeds 90% van de Japanse banken zijn failliet.
Nou, de 2 vragen. Kan je dat zomaar laten doen, die banken failliet laten gaan? Ja. Is dat wel een goed idee? En wat gebeurt er als je het niet doet en ze juist in leven houdt? Maar die eerste vraag, kan je...
Je kan banken failliet laten gaan. Ja, het betekent wel dat er een behoorlijk kapitaalverlies is door de banken. Maar je bent beter af omdat je dus niet meer geld hoeft te pompen in een failliete sector. Wat eigenlijk een groot zwart gat is geworden. Dus in feite, wat gebeurt er als een bank failliet gaat? Er komt een andere solvabele bank, die neemt de productieve gedeelte, neemt die over en de les laat die gewoon klappen. Het is ook belangrijk om niet banken te redden, maar juist depositohouders. Want
de wie?
Depositohouders, de mensen die deposito hebben bij de banken, want die lijden het meest in deze. Wat je moet doen is de deposithouders veiligstellen met 40.000 euro per rekening. Hè. En dan zeggen tegen de banken, nou, als die gered zijn, dan kunnen jullie klappen. Hè. Dan kunnen jullie failliet gaan. Want heel veel van die leningen die uitstaan is 1 op 30. Hè. Dat is een hefboom van 1 op 30. Dus 1 euro aan deposito kan de bank 30 euro mee uitlenen.
Ja, krankzinnig.
Dus een krankzinnig idee, want je leent eigenlijk 29 euro uit die niet bestaan.
Ja.
Maar banken kunnen dat. Jij kan dat niet, ik kan het ook niet. Dan zouden we dus achter het tralies belanden vanwege valse munterij. Maar oké, even dagen later.
Ja. Maar toch, de mensen die de beslissing hebben gemaakt zijn ook niet helemaal gek. Die hebben ook het beste met ons voor. Hoe kan het nou dat ze dat gedaan hebben? Vind kort.
Klopt, dat heeft te maken ook weer met die geldgroei, de kredietexpansie. Er zijn 2 dingen. Ik heb vorige keer ook verteld het verschil tussen geld en krediet. Krediet is een claim op geld. Het is geen geld, maar het is een claim op geld. En omdat de centrale banken, die geven het fiat aan de bancaire sector om te gaan lenen, uit te lenen. Vroeger was het 1 op 6, maar toen werden in de jaren 90 langzaam de sluizen opengegooid. Tot 1 op 30, dat we nu, dat is een waanzinnige situatie. En dan zie je dus dat vanwege die lage rente, dat steeds meer mensen meer konden lenen. Dus je hebt zelfs mensen met een gemiddelde inkomen die bijvoorbeeld een huis van 5 ton kunnen kopen. Nou, dat is natuurlijk absurd. Want in 20 of 30 jaar moet je zoiets af kunnen betalen. Hè,
kan het ook nooit.
Kan ik nooit. Vandaar ook kreeg je de beleggingshypotheken. Zodat ze hoopten dat op de beurs het verschil goed werd gemaakt. Maar ja, vanwege die hele basissituatie is dat ook in rook opgegaan. Dus nu zitten we in een probleem dat er enorm veel schuld gecreëerd is. Zonder dat daar adequate waarde tegenover staat.
Maar wat heeft dat nou te maken met die beslissing om toch die banken maar in leven te houden?
Nou, dat heeft te maken met die beslissing van de financiële sector. Omdat Nederland, Engeland ook en Amerika, die hebben een hele grote financiële sector. Heel veel bedrijvigheid zit daar gewoon in. Ze willen in feite de banken redden, omdat ze bang zijn dat als die uitval er komt, dat er heel veel werkloosheid zal ontstaan.
Nou, je zou denken dat met al dat geld al die werkloosheid wel kan betalen.
Ja, maar ja, dat geld is al. Het geld is er niet. Hè? Het is krediet. En het is een kredietzeebel. Dus als de kredietzeebel ontploft, ja, dan is er niks meer. Ja, dus dan heb je dus alleen maar de deposito die op die banken staan. En die zijn bij lange na niet voldoende om dat krediet goed te maken.
Toen kwam de oplossing. En die oplossing, daar zegt deze filosoof Johan Norberg het volgende over. Als de economie een hartaanval krijgt en alles stuikt in elkaar, houdt het op korte termijn steek de rente te verlagen en liquiditeit in de markt te pompen. Maar geen jaren aan een stuk zoals nu. Je lost daarmee het probleem niet op, maar herhaalt alleen maar de oorzaken. In de hoogdagen voor de crisis was onze groei gebaseerd op schuldgedreven consumptie en te weinig op productie.
Klopt.
Dat doen we nu opnieuw. Een zeepbel creëren omdat het geld goedkoop is. Ja. De echte remedie, sparen, investeren en structurele problemen aanpakken, stellen we uit.
Exact.
En met het goedkope geld trekken we nu naar India, Brazilië of China, waar ook zeebellen ontstaan. We exporteren onze problemen dus eigenlijk.
Inderdaad, dat is het. Het is een export van fiat geld. Een export van schuld. Want we zien nu dat zeg maar, tijdens de goudstandaard, tot aan 1914, was er weinig schuld en heel veel bezit. Maar nu hebben we een schuldeconomie vanwege dat fictieve geld wat we gecreëerd hebben. Hebben we fictieve krediet, et cetera.
We hebben geld bijgedrukt.
Bijgedrukt,
en dan wordt het ontwaarden.
Ontwaarden. Dus die ontwaarding is ongeveer zo'n 96% geweest. Dus
96%? 96%.
Onvoorstelbaar. In die 90 tot 100 jaar. Dus in feite van, we weten nog wel, vroeger kon je bijvoorbeeld een brood van 50 cent, eurocent, ja. Of de 50 gulden cent kopen. Iets van 20 eurocent. En nu is het zeg maar €2,50. Ja. Dus er is een enorme, en daar praat ik over een 40 jaar. Ja. Dus je ziet dat zeg maar een enorme ontwaarding is gecreëerd. Het heeft niks te maken met de prijs. Het heeft alles te maken met enorme monetaire inflatie die het systeem is ingesluist.
En mag je zeggen dat de oplossing die nu wordt toegepast, namelijk nog meer geld bijdrukken, eigenlijk
slecht.
Ja,
dat is eigenlijk, wat doe je? Het is net zoiets als een heroïneverslaafde. Die heeft steeds meer heroïne nodig om die high te kunnen halen. Nou, dat is hetzelfde met de markten. Ze hebben steeds meer geld nodig, zelfs meer fiat geld, om zeg maar, op een normale manier te kunnen functioneren. Nou, op een gegeven moment wordt die kredietzeepbel zo groot dat het onmogelijk is om te financieren. He, want je zit namelijk aan een bepaalde ratio, dat kun je nog wel financieren. Maar als je dus twee mensen moet gaan werken fulltime om alleen maar om hun huis af te betalen, ja, dan is het goud gebeurd.
Kan je zeggen dat de oplossing van het probleem nu wordt bestreden met de oorzaak ervan?
Ja, ja, ja.
Dat klinkt dom, hè? Dat klinkt als een domme beslissing. Hoe kan het dat wijze mensen die notabene voor ons de beslissingen moeten maken, dit soort beslissingen maken? Is dat echt alleen maar korte termijn visie?
Nou, het heeft te maken ook met studie. We weten dat de universiteiten, die hangen het Keynesianisme aan.
Van Keynes?
Keynes, ja, John Maynard Keynes. Die kwam in de jaren 30 met een voorstel dat om alles te kunnen zeg maar, stimuleren, dan moet je schuld creëren. En die schuld, dat zorgt voor de consumptie, zodat mensen kunnen gaan prioriseren om die consumptie zeg maar, te bevredigen. Maar wat er is gebeurd, is dat er in de loop van de tijd zoveel schuld is gecreëerd, dat die nauwelijks te financieren valt. En nu zitten we eigenlijk aan het einde van het liedje, dat de schuld die is niet meer zeg maar, te behappen. En als je kijkt hoeveel biljoenen schuld er is alleen al in Amerika, dan en die foreclosures, hè, mensen die er dus hun huis uit zijn geschopt omdat ze dus de hypotheek niet meer konden betalen en nu in tentenkampen wonen, zie je weer hetzelfde als wat we gezien hebben in de jaren 30. Hè. Dus dat, er is eigenlijk geen verschil. Dus wat Keynes eigenlijk voorstelde, dat was dus zeg maar schuld creëren in een vreselijke situatie. Nou, dat moet je niet doen. Je moet juist saneren. Je moet juist zorgen dat je weer teruggaat naar de waarde. He, dus de waarde moet de oorsprong weer kennen. En dan weer gewoon de productie aanzwengelen. En dat had ook gebeurd. He, als ze dus 2 of 3 jaar dat hadden gedaan, zeg maar wat daarop toegespitst. Want dan had je de productie weer kunnen aanjagen. Maar van een lager niveau kon je dan weer gaan groeien. Maar dan een reële groei in plaats van een nominale groei.
Ja, dus al die zieke delen van het lichaam, die hebben we in leven gehouden.
Ja, klopt.
En wat nu?
Nou, wat we nu hebben, is dat de bankaire sector, een goed voorbeeld is eigenlijk Japan.
Oké.
Sinds de jaren 90 heeft precies hetzelfde gedaan. Japan zit nog steeds in de ellende, 20 jaar later. Dus wat doe je? Je zorgt dat de ellende wordt uitgespreid over decennia, in plaats van een meteen 2 of 3 jaar, ja, zeg maar, een keiharde aanpak.
Ja.
Dat je na 3 jaar weer een waarde kan creëren met productie en met export, et cetera. Zodat je weer een gezonde economie hebt die op reële leest is geschoeid.
Ja, ja. En ook hier is dan de oplossing weer, red je zelf en koop goud en zilver.
Ja, klopt, want dat is de reële waarde. Dat moet ik er ook even bij zeggen. Ja. Dus dat is puur... Waarom goud en zilver? Mensen zeggen, ja, maar waarom geen andere middelen? Ik zeg, nou, goud en zilver is nou altijd, of de laatste 4000 jaar, het monetaire metaal geweest van de mensheid. Dat is, niemand heeft dat gekozen. Geen keizer, geen koning, geen admiraal of president of dictator. Nee, goud is door de markt gekozen. En waarom? Ja. Omdat het aan een aantal zaken voldoet. Het heeft een bepaalde waarde gecreëerd.
Het is schaars.
Schaarste. Het kan niet bederven. Hè? Dus je kunt
maar je kan het ook niet eten.
Nee, juist daarom.
Nee, maar dan zit je straks met je tonnen aan waarde aan goud. En ja, dan? En je honger? En dan?
Ja, klopt. Dan is het een ruilmiddel geworden. Kijk, het is een waardeopslag.
Je denkt dat het echt dan nog wel te ruilen is voor voedsel?
Ja, zeker. Kijken we naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ja. Mensen gingen de boeren op. Met zilver, hè, met goud. Ze ruilden hun gouden ringen om. Ik weet het, mijn grootmoeder deed hetzelfde.
Okay.
Ruilden gouden ringen om aan eten te kunnen komen.
Ja,
okay. Kijk, zelfs in een crisissituatie of een oorlogssituatie zijn dat je redmiddelen. In de Vietnamoorlog kreeg elke Amerikaanse piloot een maple leaf. Maple leaf kreeg hij mee. Een Canadese maple leaf, omdat hij dus als hij neerstortte, dan kon hij zich een weg naar de vrijheid banen met die maple leaf.
Oké, okay, hoeveel heb je per persoon nodig om tot aan je dood, bij wijze van spreken, in deze crisissituatie te overleven? Zonder meteen multimiljonair te willen zijn. Wat is een beetje redelijk? Wat adviseer je mensen?
Nou, in eerste plaats zou ik zeggen van, nou, goud is behoorlijk duur geworden. Ja, dus dan zou je bijvoorbeeld denken van, pakweg 3 kilo goud zal dan zomaar voldoende zijn. Omdat het, ja. Maar als je kijkt naar de ratio, 3 op zilver, dan 3 kilo goud, dan vertaalt zich, zeg maar, als je maal 70, 30 tot 40, ja, 40 of 50 kilo zilver.
Hoeveel kost dat nu?
Als je kijkt naar de zilverprijs, €770 per kilo. Dus maal... Pakweg 40, hè, doen we het gemiddelde, dan kom je iets op 28.000, ja, 28.000, 29.000 euro.
Stel dat je nu voor 30.000 euro goud koopt.
Ja.
Wat
nou, dan zou ik liever 30.000 euro zilver.
Ja, sorry, zilver kopen. Wat kan je daarmee tot aan je sterfdag?
Kijk, zilver gaat behoorlijk omhoog. Dus dan moet je over 4 tot 5 jaar moet je rekenen op iets van 3 ton.
Ja.
Aan zilver, 250 tot 3 ton. Nou, dat kun je altijd in een bepaalde annuïteitenpolis gooien. Zeg maar, stel dat je 65 bent, hè, puur voor je pensioen.
Ja.
Maar als jij als je het snel nodig hebt, hè, bijvoorbeeld dan zijn ze makkelijker om te ruilen. Hè, dus, want zilver is natuurlijk minder waard dan goud. Hmm. Dus het is meer liquide.
Ja, ja.
En goud moet je dus naar de bank. Ja, dan krijg je dan het geld voor, dus het papiergeld voor. Terwijl met zilver kan je dat gewoon ook op straat ruilen of bij dichtstbijzijnde marktkraam.
Maar 30.000 euro, dan
zit je redelijk goed.
Voor een bepaald minimum om te kunnen leven, te bewegen.
Dan kun je dus alles overleven. Ja,
ja, oké.
Okay. Dus, ja.
Nou, dat klinkt toch na al die ellendige verhalen toch wel weer een beetje positief.
Ja, klopt. Er is altijd een positief kant aan elk verhaal. Hè? Silver lining, zeggen ze altijd in Engels.